Ja, ik wil vandaag met jullie hebben over christen zijn op je werk. En wat we in kort gaan doen is iets over de kloof die we soms kunnen ervaren. Over wat nou eigenlijk de bedoeling was. Over onze worsteling. En over zijn tegenwoordiger in het dagelijks werk. Nou, dat klinkt nu allemaal heel abstract. Maar dan weet je ongeveer wat voor thema's daar aan de orde komen. Ik weet niet of we dit kunnen zien. Maar dit schetst een kloof tussen kerk en werk. Voor sommige mensen kan dat zo zijn. En terwijl we het meest van de tijd doorbrengen, meestal op maandag tot en met vrijdag. Of we nou betaald werk hebben of niet. En dat medewerk is vaak de plek waar we onze relatie met God nog wel eens naar de achterkant kan schuiven. Zeker als mensen om ons heen niet christen zijn. En dat maakt het soms lastig om de mensen te bereiken. Volgende. Dat heeft soms hiermee te maken. Zien we ons leven nou als één geheel of in stukjes? Voor mijzelf persoonlijk is dat wel een eye-opener geweest. Toen ik in mijn studententijd, ik zat in Leiden, en leefde ik eigenlijk mijn leven zoals een mandarijn. Ik ging naar de kerk, zondags, en voor de rest had ik mijn andere dingen in mijn leven met andere mensen, maar ook niet dezelfde mensen, deed ik hele andere dingen. En ik had het niet in de gaten dat ik eigenlijk mijn leven in allemaal aparte padjes zat te leven. En zelfs als ik naar bed ging, ging ik bidden en Bijbel lezen. Maar echt geïntegreerd was het niet. Dat is pas veel later gekomen, naarmate ik God beter leerde kennen. Toen werd het meer een perzik. Volgende. Nou, als we het over evangelisatie hebben, dan denken heel veel mensen aan als christen op je werk. En uiteindelijk is het natuurlijk prachtig als mensen door wat wij over Jezus vertellen, zelf ook tot God komen. Maar dan kun je allerlei tips en trucs gaan bedenken. En daar zal ik ook zeker een paar van noemen. Maar daar wil ik niet beginnen vandaag. Laten we bij het begin beginnen. Dit was de bedoeling. En ik vind het zo prachtig dat ook, dat zul je zo meteen ook zien, dat Psalm 1 vanmorgen werd gelezen. Daar gaat hier ook over. Het was de bedoeling dat er stromen van levend water uit ons binnenste vloeien. Dat is niet iets wat je doet, dat is iets wat gebeurt. Dat is een belofte. Als je in mij gelooft, dan gaat dat dus gebeuren. Volgende graag. Dus vruchten. Zoals je vanmorgen net in Psalm 1 hoorde, vruchten maak je niet, vruchten groeien. Dus focus je niet op de vruchten, maar over waar die groei begint, namelijk in het grondwater. Jezus zegt ook zo mooi, en dat gaat natuurlijk over wie Jezus is. Jezus zegt het eeuwige leven, het levende water, is dat zij u kennen. Dat is dus niet wat hij geeft, maar wie hij is. Dat is, vind ik, een bijzonder mysterie. Waar we zo meteen het tweede dagen gelijk heb ik dus ook inderdaad gemerkt. Dat gaat over het gebod. Het gebod heeft God lief en je naaste als jezelf. En op het moment dat je God beter leert kennen en meer van hem gaat houden, dan ga je anders kijken naar mensen. En dan ga je vanzelf meer liefde voelen voor die andere mensen. Dus om een klein voorbeeldje te noemen. Iemand die kan een opmerking maken die mij heel kritisch overkomt. Waardoor ik of in de verdediging schiet of me even waardeloos voel of weet ik wat er allemaal kan gebeuren. Maar ik merkte naarmate ik meer me ging richten op wie hij is, dat ik in de praktijk denk, hey, het raakt me niet meer zoals vroeger. Want ik zie er ook beter waarom iemand het zegt en wat voor behoefte er achter ligt. Of onmacht, of frustratie, of weet ik wat het kan zijn. Maar ik koppel dit niet meer aan mezelf. En daar wilde ik het vanmorgen mee over gaan hebben. Op een gegeven moment kreeg ik een beeld van als je het hebt over wie God dan is, waar je dan aan overgeeft, is het wel belangrijk dat je weet wie dat dan is. En ik kreeg op een gegeven moment een beeld van de mensheid als een hele grote puzzel. Een puzzel met allemaal unieke puzzelstukjes. En dat werd op een gegeven moment een hart. En in dat hart hebben wij allemaal onze eigen plek. Een uniek plekje bij God. Ze zien er allemaal anders uit, maar ze zijn wel allemaal gelijk, gelijkwaardig. En toen dacht ik, wat wij vaak doen, is mensen met elkaar vergelijken. Vooral onszelf met de anderen. Hè? En ben ik succesvoller of aardiger of mooier of intelligenter of juist niet. En daar hangt ons gevoel van zelfvertrouwen vanaf. God is geen ladderdenker. Dit noem ik ladderdenken. Maar God is een puzzeldenker. Je hebt je eigen plekje. Hij heeft maar één exemplaar van jou. Dat betekent, iedereen hoort al wel, ja, tuurlijk ben je uniek. Maar wat dat eigenlijk betekent, is dat je in relatie met hem ook uniek is, omdat hij er gewoon maar één van jou heeft. En als je dat echt tot je bodem kan laten worden, dan is er dus ook geen concurrentie. Het slaat nergens op. Je hebt gewoon een andere plek. Je bent totaal iemand anders. En dat idee van geen concurrentie heeft ook invloed van hoe je vervolgens in relaties naar mensen kijkt. Dus ook op je werk. Volgende. Even beginnen bij het begin. God begint met geven. En hij geeft zoveel dat wij allemaal genoeg hebben en voldoende om door te geven. Paulus spreekt er ook heel vaak over. Ook bijvoorbeeld in Korinthe gaat heel veel over het geld. Ik weet niet of jullie die tekst kennen, maar dan zegt ze ook, het is de bedoeling dat je niet geeft zodat je zelf tekort hebt, maar besef wel, hij geeft zoveel dat je nog voldoende hebt voor allerlei ander goed werk. Dit is de volgorde. Dus als je zelf begint te geven terwijl je niet eerst ontvangt, dan ga je zelf leeggeven. En dat is niet de bedoeling, want dan blijft er van jezelf weinig over. Dit was dus de bedoeling. Maar ja, het ging natuurlijk niet helemaal goed. Maar toen zijn de verbinding kwijtgeraakt bij de zondeval. We lieten het uit onze handen vallen. En je moet je voorstellen, God is geest en hij stuurt ons aan via onze geest, want wij zijn geest. We hebben een psyche, een ziel, maar we zijn een geest. En zo, maar die verbinding die was dus verbroken. Dus wat gebeurde er? Dan moeten we het alleen met onze psyche doen. Dat wil zeggen, je gevoelens, je verstand, je behoeften. En als je dat zonder Gods geest doet, dan zoek je eigenlijk naar vervulling van die behoeften op andere manieren dan bij God. En dan ga je inderdaad dwalen. Dus wat heeft Jezus gedaan? We hebben allerlei manieren geprobeerd weer terug bij hem te krijgen in het Oude Testament. En heel steeds duidelijker werd, ja, dit wordt niks, ik kom zelf. En dat is natuurlijk wat Jezus heeft gedaan. Ik kom zelf. Ik word zelf gelijk aan een van mijn schepselen. En zelf zal ik, nou dat verhaal ken je natuurlijk, maar het blijft in allerlei facetten natuurlijk fascinerend hoe hij ons heeft gered. Ik kom zelf. En dan niet alleen was het nodig om onze zonden te vergeven daarmee, maar we hadden ook een nieuwe geest nodig. Nou, ik heb ervoor gekozen om niet allerlei heleboel bijbelteksten erbij te halen, maar hier wil ik er wel even bij een bij noemen. Omdat in het Oude Testament is het natuurlijk op verschillende manieren al beloofd dat dit zou gebeuren. En ik wil er eentje uithalen uit Ezechiël. Ezechiël 36 vers 26 is dit. Een nieuw hart zal ik geven. En een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen. En ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven. En maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt. En naastig mijn verordeningen onderhoudt. Nou, een ingewikkelde taal. Maar wat hij zegt is, oké, jullie hebben zelf een nieuwe geest nodig. Anders kun je niet meer verbonden zijn met mijn geest. En, dat zegt Jezus natuurlijk ook, ik kom bij jullie wonen. Ik kom bij jullie wonen en ik ben er zelf bij. En ik zal je leiden op de weg. Maar je hebt nog steeds een keuze. Want liefde is vrijwillig. Dus je kunt nog steeds het echt anders zoeken dan bij hem. Ik doe maar de volgende. Wat er dan gebeurt, dit is een analyse. Ik ben zelf psycholoog. Dit is een analyse van hoe je psyche ongeveer werkt. Ja, er gebeurt iets. En daar trek je conclusies uit. En op basis daarvan ga je bedenken hoe je de volgende keer wil reageren. En dat begint natuurlijk al heel vroeg. Oké, als ik hier aan zit, dan wordt papa boos. Dus dat kan ik beter niet doen. Of als iemand heel boos wordt, kan ik beter in een hoekje terugtrekken. Of dan moet ik er tegenin vechten. Nou, zo bedenken mensen allerlei manieren om met lastige situaties om te gaan. Waarin ze niet krijgen waar ze eigenlijk behoefte aan hebben. En dan heb ik het over de basisbehoeften van veiligheid en liefde en vertrouwen. En hoe mensen daar vervolgens mee omgaan. Het gevolg als je het op deze manier doet, dus puur alleen vanuit de psyche, is dat je een soort surrealisme kan krijgen. Nou, mensen vinden me vast niet aardig. Ik had vroeger op de middelbare school bijvoorbeeld, en dan dacht ik dat iedereen me stom vond, en dan ging ik zo door de gang lopen. Zie je, iedereen vindt me stom. Ja, dat is zelfvervulling profetie, hè. Dus dan gebeurt het ook. Nou, dat soort dingen in groot en klein, op allerlei manieren, ze creëren we onze eigen wereld. En mijn volgende. Vaak, merkte ik, is het waar we ons door laten leiden, is onze angst voor afwijzing of angst voor controleverlies. Of, als je het andere kant bekijkt, onze drive om erkenning en om respect te krijgen. Of onze drive om invloed en macht te hebben. En het is... Die angsten die zijn eigenlijk gebaseerd op een aanname van niemand houdt zomaar van mij, daar moet ik wat voor doen. Dat gaat over het ladder denken. Als ik nou zo doe, dan gaat het wel goed. Dan word ik wel gerespecteerd of geliefd. Of iemand zorgzamer voor mij. Nou, de Bijbel zegt er natuurlijk hele andere dingen over. Er is wel iemand die zomaar voor je gaat, omdat jij bent en die de mijne heeft van jou. En er is wel iemand die zomaar voor je zorgt. Ik heb hier twee teksten bijgezet. Nou, daar is natuurlijk heel veel over te vinden. De opdracht wees niet bezorgd komt het meest in de Bijbel voor. Dit was die tekst die ik net bedoelde. Hij is in staat, je moet al zijn gaven overstelpen, zodat je ook nog voldoende hebt voor ander goed werk. Het gaat ook over tijd en energie. En het gaat over hoe kom je weer terug bij je bron. Zodat je vrucht gaat dragen. Ja. Nou, er zijn grofweg drie manieren, zeg maar, waarop mensen die overleefstrategieën bedenken. Als ik nu maar succesvol, behulpzaam ben, aardig ben, weet ik het allemaal niet, dan komt het wel goed. Of als jij nou maar niet zo lastig was, dan had ik geen probleem. Weet je wat? En iedereen heeft ze alle drie. Of het wordt niks, nee, het wordt toch nooit wat met mij. Ik kan er beter mee ophouden. Als ik het niet probeer, dan faal ik ook niet. Of ik heb ook eigenlijk niks nodig. Ik heb helemaal geen last van hoor, het doet me niks. Het zijn allemaal manieren om onszelf te beschermen tegen datgene waar we, dat het eigenlijk pijn doet, dat we niet krijgen waar we behoefte aan hebben. En het verlangen wat erachter zit, dat is een verlangen wat in je is geschapen. Want zo zit je in elkaar, je bent geschapen om liefde te ontvangen. Van hem in eerste instantie, om het dan door te geven. Dit is de vrucht van de solo-actie van de ziel, zeg ik er wel eens. Er staat hier, what matters most is how you see yourself. Dit is wat de wereld zegt, hè? De wereld stimuleert heel erg het ladderdenken. En heel erg het vergelijken in de reclames, in alles wat je om je heen ziet. Als je nou dit en dit en dit dat hebt, bent, doet, nou dan komt het goed. Dan krijg je de waardering, respect en liefde en aanvaarding waar je zo lang naar verlangt. En je wordt afhankelijk van dit soort zelfvertrouwen. Want dat zelfvertrouwen is gericht op jezelf. Je hebt jezelf als toets. Je kijkt naar anderen, hoe zien anderen mij, hoe zie ik mezelf. Dat is daar afhankelijk van. En dat kan ertoe leiden dat iedere keer de ene keer het gaat het goed en dan voel je je geweldig. En op een ander moment doe je iets, ben je even minder succesvol of minder aardig en dan voel je meteen waardeloos. Dus je zelfverdeling kan enorm gaan meeresoneren, zeg maar, met alles wat je meemaakt. En dan ben je eigenlijk de andijnen op die golven, zonder anker. Dit is wat de Bijbel zegt. Gebruik niet jezelf of anderen als toets, kijk naar mij. En niet alleen om te zien hoe hij je ziet, want dat komt daarna wel, maar eerst om te zien wie hij is. En dat is zo, vind ik zelf, een mysterieuze waarheid, dat je identiteit op iets gebaseerd is, dat niks te maken heeft met wat je doet of bent, of wat dan ook. Ik heb heel lang vroeger dacht, maar waarom houdt u dan van mij? Wat is er dan aan mij? Er moet toch een reden voor zijn? Tot ik bedacht, ja, u heeft natuurlijk alles aan mij bedacht. Het feit dat je bestaat, betekent al dat je gewenst bent. Want anders bestond je niet. Dus je waarde is in die zin met jou geboren. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, u heeft alles aan mij bedacht. Natuurlijk bent u aan mij gehecht. Dan, zo langzaam begon het dan. Maar op het moment, het eigenlijk kwam de grootste klap toen ik ging ontdekken wie hij is. Dat hij tegelijk een leeuw en het lam is. En dat hij degene dezelfde is die met één beweging de storm stil krijgt, ook degene is die jouw voeten wast. Heel voorzichtig, met respect mensen benadert. Het is onbegrijpelijk hoeveel hij van ieder van ons houdt. Hoe belangrijk dat ook voor hem is. En ook het Oude Testament, want vaak wordt hier heel veel over het Nieuwe Testament in de kerk gesproken. Ik bedoel niet deze kerk hoor. Maar vaak leggen we daar nadruk op hoe Jezus het allemaal ziet. Maar ook in het Oude Testament spreekt zo'n hartstocht van God. Dat hij zegt, ook al roept het volk mij niet aan, ik blijf roepen, hier ben ik, hier ben ik. Hij weet dat bij hem het leven te vinden is. En hij blijft erop uitgaan, hij blijft vastberaden, ook al dwalen mensen steeds af. En zelf heb ik dat bijvoorbeeld ontdekt met bidden. Vroeger was ik in elkaar aan het bidden van, nou heer, dit en dit en dit en dit. En dan was ik eigenlijk nog helemaal naar binnen gericht. Tot op een gegeven moment ik ging ontdekken wie hij is. En toen groeide mijn ontzag en liefde voor hem. En er werd ook toen ging ik vanzelf mijn handen omhoog. Gewoon thuis in het bidden. En dat bevrijdde me enorm. En toen dacht ik, oh, maar ik had toch ergens, zat ik te worstelen met wie ik ben. Nou, dat is helemaal opgelost. En dat is het fascinerende, dat op het moment dat je zo blij wordt van wie hij is, de God die groter is dan het hele universum, en zegt van, jij hebt maar één exemplaar en ik ben uit op jouw hart. Ja, dat dit soort issues ineens een beetje naar de achtergrond verdwijnen en minder belangrijk lijkt te worden. Hoe kan het nou dat ik er net zo ontzettend mee zat en nu niet? Dat is iets wat gebeurt. Net zo goed als de opmerking van andere mensen soms je niet meer gaan raken, naarmate je God beter leert kennen. Dan denk je, hey, draag dus blijkbaar vrucht. Iets wat gebeurt, niet wat je maakt. Dit gaat over dat je gedachten meer invloed op kunt hebben dan je denkt. Net als wat Paulus ook zegt, van wat je voedt, dat groeit. En wat je niet voedt, dat sterft af. Dat geldt ook voor gedachten. Dus iedere keer als ik merk van mijn gedachten weer gaan van, oh, die ene collega, of mijn baas, dit en dat. Dan denk ik, hey, helpt dit mij dichter bij God, of niet? En als het niet zo is, dan denk ik, ja, nee, ik ga dat niet meer doen, hoor, dat ladder denken. Ik richt me op u. En dan, dan staat er iets heel anders. Dan groeit er iets heel anders. Je kunt het ook voeden. Iedere keer de gedachte waar je denkt van, ja, of je jezelf geweldig vindt, of jezelf waardeloos vindt. En dan groeit dat. Hier heb ik een plaatje gevonden. Het is niet helemaal duidelijk, maar dit is de voetenwassing van Jezus. En wat me in deze plaat vooral aansprak, of het sowieso van de voetenwassing, is dat hij wist precies wie hij was. Die tekst begint ook met, aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En deze man, die legt zijn kleed af en die gaat de voeten wassen van zijn leerlingen. Omdat hij, het is als je echt je identiteit in hem vindt en daar zekerheid in vindt, dan kun je anderen beter zien. Omdat je niet meer kijkt met diezelfde spiegel van hoe kijk je naar mij. Zo kijkt hij niet. Hij ziet jou alleen op dat moment. En daarom heb ik hier ook bijgezet, alleen hij kan je bevrijden van jezelf. En hem kennen en zijn genade verandert je hart. Dat is ook iets wat gebeurt. Nou, nu allemaal naar, hoe zie je dat nou op je werk dan? Op je werk merkte ik van, kun je over uitdagingen komen te staan, omdat mensen om je heen vaak wel hele andere dingen belangrijk vinden. Die vinden prestaties belangrijk, of hoeveel klanten haal je binnen, of hoe aardig ben jij. Het zijn allemaal verschillende normen, de ene zijn wat geaccepteerd dan de andere, maar je werksituatie is natuurlijk enorm, wordt een enorme beroep gedaan op dat je zelf gaat scoren en aan een ladder. Zeg maar, gaat toetsen. En dan is het extra belangrijk dat je weet waar jouw bron ligt. En dat je er ook steeds meer terug gaat. En in het, wat mij heel bijvoorbeeld in lastige situaties, of als er veel conflicten waren, wat dan ook, waar ik verantwoordelijk was om die op te lossen, dat je door de dag heen steeds dat contact met hem zoekt. Want anders is de verleiding zo groot om door je eigen gedachten te laten leiden in plaats van die van hem. Dat deed ik gewoon in het toilet, weet je wel. Even mijn favoriete wet, help. Oh ja, of iedere keer dat ik de koffie ging halen, dat ik dacht, oh ja, heer, u bent bij me. Dat zijn tegenwoordigheid bij je, dat geneest, dat heeft echt invloed op je. En op het moment dat je dat vaker doet, hoor je ook eerder zijn stem. Oh nee, laat maar dat. Of, oh, dat kun je beter zo oplossen. Dus dat is ook de wijsheid die je wil geven. Vanuit zijn liefde en wijsheid en kracht kan je leiden door de hele dag heen. Dus van maand tot vrijdag, wat je ook aan het doen bent. En dan wordt het allemaal wat lichter. Dat is ook wat hij bedoelt. Van ja, alle die vermoeid en belast zijn, komt op mij en ik zal u rust geven. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En het zit steeds in naar hem kijken en bij hem zoeken. Hier heb ik een paar thema's opgezond van die je daarbij kunnen helpen. Want het vraagt wel om overgave. Het vraagt wel, want de psyche wil alles zelf regelen, namelijk. Die wil alles zelf doen. Het gaat erom, durf je hem te vertrouwen? Durf je afhankelijk van hem te zijn? Ik had vorige week ergens gepreekt over vrede. En vrede is shalom, het gaat over heelheid. Je bent bedoeld om één te zijn met hem. In een verbondenheid, in een afhankelijkheid. Durf je ook los te laten wat anderen vinden? Waar je zekerheid in vindt? Waar je je schat op aarde zoekt? Waar zoek je eigenlijk je schatten? Door zorgen over anderen aan hem over te laten. Vind ik zelf ook altijd heel moeilijk. Als het niet goed gaat met anderen, waar je maar beperkt invloed op hebt. Hoe laat je dat maar los om hem steeds weer aan hem geven? En kun je het aan hem overlaten om recht te doen. En dat kan ook een hele moeilijke zijn in situaties waarin jouw onrecht wordt aangedaan. En wat mij erin heeft geholpen is de Bijbeltekst bijvoorbeeld van het kwijtschelden van schuld. En het besef dat hij zegt, laat mij je wreker zijn, laat mij recht doen. Dat hij degene is die echt recht kan doen, omdat hij de enige is die echt kan oordelen. Misschien stond daar wel dat wij van de boom van kennis en goed en kwaad niet konden eten, omdat wij het niet kunnen oordelen. Maar dat betekent niet dat het geen onrecht is. Want vergeven is niet het bagatelliseren van onrecht, maar juist het erkennen ervan. Anders hoeft hij niet te vergeven. Nou, dat is ook een stukje loslaten wat hier allemaal invloed op heeft. En vertrouw op God, vertrouw op mij, en wees niet ongerust. Nou, makkelijk zeggen, maar als je steeds naar hem beweegt, dan groeit dat van steeds meer. Wat mij ook heeft geholpen is die tweede even liefde was altijd zijn drijfveer. In hoe het als hij mensen genas, wat hij ook deed, Jezus, in zijn hele leven, dat zijn motivatie altijd was. En dat inspireert mij heel erg in het omgaan met andere mensen, in werksituaties of andere situaties. Of als dat je drijfveer is, dat je mensen echt ziet, ik denk echt dat mensen zien echt eeuwigheidswaarde heeft. Dat je die verbinding weet te maken met mensen. Hij ontmoet jou waar jij bent. Ik moest denken aan Zacchaeus toen ik dacht, als ik mensen ontmoet in mijn werk. Zacchaeus zat in de boom en er werd niet tegen hem gezegd, nou je hebt dat en dat allemaal fout gedaan. Maar hij zegt, kom, ik wil bij je eten. En dat veranderde Zacchaeus zijn hart. Ja, denken over naar praten met, daar wil ik nog iets over zeggen, omdat het heel erg door de dag heen zijn tegenwoordigheid praktiseren, wat ik net zei. Dat heeft mij enorm geholpen. Dus niet ergens over nadenken. Ook niet over hem nadenken, maar meteen tegen hem denken. En ook dat helpt heel erg om zijn stem beter te verstaan. Omdat je meteen hebt tegen iemand. Vraag om kansen. Als je wil dat mensen in jouw omgeving Jezus beter leren kennen. Dit is ook een risico hoor. Want hij gaat het nou doen. Heb ik gemerkt. Als je vraagt om kansen en gelegenheid om over Jezus te praten. Dan gaat hij dat doen. Dan gaat hij het gespreksonderwerp, dan gaat hij ingangen geven. En dan moet je ineens. Ik ging één keer naar een feestje waar ik helemaal geen zin in had. Ik zeg, nou, ik wil alleen heen als u mij de gelegenheid geeft om één keer over u te praten. En toen kwam ik daar iemand die tegen, die helemaal niet zo enthousiast was over God. En het allemaal kritiek kwam, en dit dan, en dit dan. En ik kon daar een heel mooi gesprek hebben, waardoor ze toch iets dichter bij God was gekomen. Maar ja, dan moet je wel. Als je het gevraagd gaat krijgen. En vertrouw op zijn leiding. Je hoeft het niet zelf te doen. Dat zegt Jesse ook heel vaak. Vertrouw op mij. Ja, dat is wat ik jullie mee wil geven vandaag. Haal eruit wat je denkt wat passend is voor jouw situatie. Want hier kun je hele cursus over geven. Van dagdelen. Ik heb er een paar dingen uitgehaald. Om mee te geven waar je iets mee kunt in je eigen situatie. Over het vertrouwen wil ik afsluiten met een lied, een luisterlied. En dat lied is geschreven zo alsof God tegen jou spreekt. En ik wil je vragen of je op die manier ook dat wil ontvangen van hem. Amen.